bij deze nieuwe podcast van de huisartsopleiding Amsterdam UMC, huisartsenzorg voor ongedocumenteerden. Ik ben Martine Samson, huisarts en opleider en bij mij is Erik Hoogheimer. Welkom.
Dank je.
Jij hebt veel ervaring, ook met de zorg voor ongedocumenteerden. Zou jij je willen voorstellen aan ons?
Ja, mijn naam is Erik Hoogheimer. Ik ben een huisarts, maar niet meer actief. Ik ben inmiddels 74 jaar. En in mijn huisartsenpraktijk was in het centrum van Amsterdam. En toen ik een jaar of 53 was, ben ik ook ziek geworden. Kreeg ik een Hodgkin-lymfoom. En toen heb ik een carrière-switch gemaakt. Toen kon ik voor Artsen zonder Grenzen gaan werken. Dat is eigenlijk een oud ideaal wat ik had. Dat heb ik toen 15 jaar gedaan. En nu ben ik inmiddels, als gezegd, 74. Toen ik 70 werd, was daar een soort leeftijdsstop. En toen ben ik gaan werken voor Dokters van de Wereld voor Ongedocumenteerden in Nederland. Ik heb eigenlijk altijd iets naast mijn huisartsenwerk gedaan. Want toen ik huisarts was, heb ik ook nascholing geschreven voor de farmaceutische industrie. Ik ben universitair docent geweest en huisartsenopleider ook. Dat is zo'n beetje mijn verhaal.
Nou, dat is een hele hoop ervaring. Ja.
Het is een hoop ervaring, maar ik ben ook een beetje oud, dus dan heb je ook veel ervaring.
Ja, opgedaan.
Opgedaan, ja.
Ja. En daarom dacht, en ik had jouw naam gekregen omdat je bij Dokters van de Wereld actief nu bent, nog steeds.
Nog steeds. Ik ga deze week vrijdag naar Mozes en Aaronkerk voor een groep Filipijnen. Donderdag gaan we naar een nieuwe groep. Heeft het Rode Kruis gevraagd of we daar eens komen kijken. Er schijnt een grote hulpvraag te zijn. Die kennen we nog niet.
Oké, ja. Hey, en vanuit jouw ervaring en voor deze podcast is voor de jonge huisartsen die nog niet zoveel ervaring hebben waarschijnlijk met ongedocumenteerde. Wat kun jij iets van een ervaring vertellen die je is bijgebleven?
Ongedocumenteerde, mag ik eerst iets zeggen over de verschillende groepen? Want er is altijd zoveel verwarring over. Is
ja,
dat goed?
Tuurlijk. Ja.
Ja, er zijn zoveel groepen ongedocumenteerde en het ligt er ook aan naar welke locatie je gaat. Wij gaan met Dokters van de Wereld gaan we met een busje, daar zitten twee spreekkamertjes in, gaan we naar verschillende locaties waar ongedocumenteerden zijn. Als je bijvoorbeeld naar Zuidoost gaat, Amsterdam Zuidoost, dan zie je daar vooral Afrikaanse mensen. En die hebben het niet makkelijk. Dat zijn mensen die afgewezen asielzoekers, er ook een heleboel die geen eens asiel aanvragen, omdat ze uit veilige landen komen. Het is heel moeilijk voor hen om aan werk te komen. Huisvesting, vaak met 12, 14 mensen in een kamertje waar ze overdag uit moeten. Dat is dan één vrij grote groep. Een andere groep is bijvoorbeeld de arbeidsmigranten. En dat zijn bijvoorbeeld de Brazilianen of de Zuid-Amerikanen in het algemeen. En de Filipijnen. Want er is een enorme schaduweconomie. Half Amsterdam wordt schoongemaakt door Zuid-Amerikanen en Filipijnen. En er worden heel veel kindertjes gepast. Dat is een hele andere groep. Dat is een groep die ook hier tijdelijk is. Geld verdient om hun eigen kinderen in hun eigen land een opleiding te geven. Vaak gaan die naar de universiteit. En dan op een gegeven moment, vaak na hele lange tijd, gaan die dan weer terug naar hun eigen land. De Filipijnen, de Brazilianen. En die zijn meestal gewoon wel geïntegreerd in Amsterdam. Niet in het Nederlandse leven, maar wel gewoon in Amsterdam. En dat is een veel positievere groep wat dat betreft. En ja, er zijn er nog meer groepen. Maar dit zijn een beetje twee extremen waar ik ervaring mee heb.
Ja.
En bovendien, ja, we weten ook niet wat we niet zien natuurlijk, wat er allemaal is.
Ja, zeker.
En over locatie gesproken, dus in Den Haag is bijvoorbeeld een grote groep Antillianen. In Groningen was er opeens een groep van Mongoolse vrouwen. Dus er is een heleboel onder de radar.
Ja, en de groep is divers.
Ja.
Ja, en welke groep waar ik het over zou willen hebben met je, is die groep die eigenlijk best wel, die jij noemde, de schoonmakers, de mensen die oppassen, de au pairs, die in de wijken wel wonen en die niet verzekerd zijn. Klopt het dat best een grote groep is in Amsterdam?
Ja, schattingen zijn een aantal duizend. Maar de Brazilianen zelf zeggen dat ongeveer 30.000 Brazilianen in Amsterdam zijn. Dan lijkt me dat wel heel veel. Maar Dat zit er ergens tussenin. Dat zijn echt vrij grote groepen.
Ja. Ja. Dus eigenlijk zou je willen hopen dat die groep, althans ik hoop zelf voor mijn praktijk, dat ik de zorg voor die groep kan bieden.
Ja.
Omdat hè, dat is een groep die, wat jij al noemde, een beetje positiever. Die heeft in ieder geval een dak boven het hoofd. En daardoor kan je betere zorg bieden. En wordt het wat reëler.
Ja.
En in al die ervaring met al die verschillende groepen. En misschien kun je nog iets vertellen over een ervaring die je is bijgebleven.
Ja. Nou, dan moet ik echt eventjes een paar eruit pikken. Heel indrukwekkend vond ik altijd die half afgebouwde garage in Zuidoost. Daar zat een hele grote groep Afrikanen. Het was koud, in de regen, druppelde door. Die werden ook opgejaagd. Maar wat ik daar indrukwekkend vond, waren een paar dames uit Amsterdam-Zuid. Die voedsel aansleepten, dekens aansleepten en er probeerden nog iets van te maken. En wij gaven daar dan medische zorg. Dat is iets wat naar boven komt.
Ja.
En aan de andere kant misschien een leuker verhaal. Dan kwam ergens toen ik in een busje zat, kwam een Chinese familie. Sprak geen woord Nederlands, maar dat ging allemaal via een Chinese tolk die in Amersfoort zat. Kennis van hen. Ja, Chinezen zijn er dus ook. En die had onbegrepen klachten, ziek. Die hadden een torenhoge glucose. Dat was tegen de 30. Die kon ik die avond niet meer onderbrengen, maar wel de volgende dag, 's ochtends, in het OVG West. En toen zei ik, als het nou niet lukt, kom dan, ik werk morgen toevallig ook, kom dan om 10 uur daar en daar, want daar ben ik. En dan kwam die om 10:30 aanlopen, stralend. Het was allemaal gelukt. Dan kwam die met een briefje van 20 voor de dokter. Dat vond ik wel heel schattig.
Ach, ja. Dus die was je dankbaar?
Die was me dankbaar, ja.
Ja.
Nou, over het algemeen zijn ze wel dankbaar. Omdat je, kijk, het is een beetje van de hak op de tak. Maar het zijn natuurlijk zorgmeiders. Ze zijn bang voor alles wat autoriteit is. Omdat ze hier natuurlijk illegaal en ongedocumenteerd zijn.
Ja.
Dus als je ze gewoon behandelt als normale mensen, met ze lacht, grapjes maakt. Dan, ja, dat alleen al is in elk geval, zij zijn dankbaar en ik vind dat lekker een mooi werk.
Ja, ja dat is
simpel.
Mooi. Ja, nou, het is natuurlijk ook dankbaar werk. Naast dat het moeilijk werk kan zijn, maar als je dus aan de kant kan voelen dat het heel dankbaar werk is, dan is het voor jou als huisarts ook een mooi werk om te doen, denk ik. Ja.
Ja.
En vind je ook nou, want ik denk zelf ook wel eens als huisarts, dat ik er veel van kan leren van die groep. Van deze zorg.
Waar denk je dan aan?
Nou, bijvoorbeeld ziektes die ik niet meer zo vaak zie. Die zij misschien wel hebben.
Dat kom ik niet zoveel tegen.
Nee? Oké.
Okay. Ik heb ook op de kruispost gewerkt. Daar kwam je dat ook eigenlijk niet zoveel tegen.
Oké. Okay. Nee. Dus dat, en heb je wel andere dingen waarvan je zegt, van deze zorg zou je ook kunnen leren als huisarts?
Je leert wel een heleboel. Maar van de zorg, dat, nee, je leert meer over de Nederlandse maatschappij, hoe ze met die mensen omgaan.
Mm-hmm.
Kijk, we hadden het net over die groep redelijk geïntegreerde mensen die schoonmaken, ergens wonen, sparen voor hun kinderen, dat ze kunnen studeren in hun eigen land en dan tezijdezijd weer teruggaan. Die groep is toch helemaal niet geïntegreerd. Hè? Ligt ook een beetje aan henzelf, hè? Omdat ze zich Nederlands leren, dit zijn kleine eilandjes, het is een Braziliaans eiland, een Filipijns eiland enzovoort, Ethiopisch eiland. Maar toen COVID uitbrak, toen stonden die opeens allemaal op straat.
Zo.
Dat vond ik niet zo netjes van de Amsterdamse bevolking, zonder geld. Ze konden niet terug naar hun eigen land. En toen is ook een hele hulpverlening op gang gekomen, ook door ons dokters van de wereld. En dat hebben ze dan vaak zelf georganiseerd. De Brazilianen hebben dat via de kerk gedaan, de Pauluskerk. En de Filipijnen deden dat via een LHBT+ organisatie. Daar was een ontzettend actieve jongen die dat organiseerde. Dus er moesten voedselbonnen komen, er moesten ondersteuning en ook medische ondersteuning. Maar het feit dat die allemaal op straat kwamen en hun inkomen weg was, dat vond ik wel tekenend. Dat vond ik niet zo netjes.
Nee, om zacht uitgedrukt.
Ja.
Dat is moeilijk om te zien, hè? En het feit dat je dat dan ziet, doordat je deze zorg biedt, leert jou iets over de mens en de maatschappij.
Ja. 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 Ja, ik heb natuurlijk bij Artsen zonder Grenzen in heel veel landen gewerkt. Dus ja, je leert natuurlijk ook over de culturele verschillen. Die Brazilianen, die voelt zich dat ze zich haar eigen lichaam verwaarloost als ze niet elk jaar een papsmeer krijgt. En als ze rugpijn hebben, moet er een foto genomen worden. Dat leg je dan uit, dit soort. Maar ja, dat is ook wel bekend. Dat ieder land zijn eigen medische cultuur bijna heeft.
Ja.
En een Afrikaan die wil, als hij een hoest, antibiotica hebben. In Afrika kan je ook, op de markt kan je een pil amoxicilline of een pil metronidazol als je diarree hebt kopen.
En, ja.
Dat soort dingen. Dus daar is nog heel wat opvoedkundig werk te doen als arts. En ja, dat is soms moeilijk ook, omdat ze dat natuurlijk wantrouwen. Nee, ja, dat krijgen die Hollanders wel ieder jaar, die pap smeer en wij niet. Dus dat moet je dan wel even goed uitleggen. Of een röntgenfoto en dat soort dingen.
Ja.
Dus daar ben ik wel vertrouwd mee inmiddels.
Om dat werk zo te verrichten.
Om dat te verrichten en om dat ook uit te leggen. En niet in een of andere vervelende discussie terecht te komen.
Dus daar heb je je vaardigheid in gekregen, zeg je.
Daar krijg je vaardigheid in, ja.
Ja, ja. En vind je dat dan ook nog leuk om te doen?
Ja, vind ik. Dat hoort erbij. Ja. Prima. Het wordt allemaal bij het vak natuurlijk.
Ja. Ja.
En ik vind het is ook een leuke populatie vaak. En als gezegd, ook medisch. Want je blijft natuurlijk toch altijd arts, is het interessant. Waar haal je een bloeddruk van 220 of 160 eruit? Of een glucose van 30 en dat soort dingen. Dus,
ja. Het is vaak ook wel, waarschijnlijk komen ze later, hè, wat je al zei. Het zijn vaak zorg, natuurlijk meiders. Dus dan zie je ook wel wat pathologie, denk ik.
Ja.
Ja. Hey, en kijk, voor een gewone huisarts. Je vertelt het al, het is een groep en een bijzondere groep uit een andere cultuur, een ander land, vaak een andere taal. En als je pech hebt, nog veel complexe problematiek. En een huisarts die het druk heeft, ziet daar tegenop, denk ik. Dat is een beetje wat ik voel in de afgelopen jaren, wat er dan gebeurd is. En dat Dokters van de Wereld krijgt eigenlijk die patiënten niet meer bij de reguliere huisartsen binnen.
Nou, we doen ons best.
Het gaat moeizaam.
Het wordt steeds moeilijker. Natuurlijk, de huisartspraktijk, we weten het allemaal, zijn overbelast. Dus daar kan ik me wel iets onder voorstellen.
Ja. En dan is het natuurlijk. Dus dan zag je nu dat Dokters van de Wereld heeft een eigen post weer.
Ja, 3 middagen in de week zijn we open.
3 middagen in de week.
Dat was niet zo geweldig, maar.
Oh ja, omdat het misschien nog niet bekend is.
Nog niet zo bekend is en we doen het ook vrij langzaam.
Ja. Ja. Want eigenlijk begreep ik ook dat. Het is natuurlijk gek, hè? Want je wil deze groep het liefst toch bij de gewone huisarts hebben. Ja. Of wil je juist ze als een aparte groep behandelen, omdat ze ook aparte zorg nodig hebben?
Nee, je moet er gewoon bij de gewone huisarts komen.
Ja.
En wij hebben dan een kantoor dat als het nodig is, want echt zo'n diabetes doen we liever niet zelf. Dat kan ook niet. Ook niet met 3 middagen in de week als je een vaste praktijk hebt. Dus die brengen we dan onder. Dat lukt moeizaam, maar het lukt nog altijd wel. Maar je kan wel zeggen, de huisartsen die moeten dat doen. Maar als gezegd, ze hebben het druk. Het is een hoge drempel. En de drempel is ook vaak de doktersassistent. Als die mensen dan naar een huisartsenpraktijk gaan, komen ze niet voorbij de balie. De huisartsen moeten in die zin de kennis van krijgen en het gemakkelijker gemaakt worden. Maar ik denk ook dat de assistenten, want dat is dus mijn ervaring, dat ik zelf af en toe, als ik iemand heb die afgewezen is in een praktijk, terwijl zijn familie daar wel is, dat ik dan opbel en via de huisarts. Natuurlijk kan die ook komen, de hele familie zit er. Dus, maar zo'n assistenten beschermt natuurlijk de huisarts. Dus dat is nog een extra moeilijkheidje waar ik er geregeld op stuit.
Oh ja.
Ja, had je dat niet bedacht?
Nee, had ik. Nou, die heb ik wel bedacht. En die, laat ik het zo zeggen, ik denk zelfs dat ik hem herken.
Oké.
Okay. Eerlijk gezegd.
Yeah.
Ja, dus je weet, onze assistente, die kijkt van, die weet, en dat is dus ook het bijzondere aan deze groep, die weet dat het een moeilijke groep is. Die weet dat de huisartsen bij ons in de praktijk hebben we een kleine groep, zeker, maar die is klein. En we zijn, dus die denkt, nou, waar, deze patiënt kan ook bij Dokters van de Wereld of bij de Kruispost. He, als die binnenkomt lopen met iets, want wij weten er te weinig van. Of ja, dat is de, wat er gebeurt in de praktijk. Ja, ja dus ja, het is herkenbaar.
Dat we weinig van weten, het zijn echt, je hebt het eerder gevraagd, het is gewoon huisartsenwerk.
Nee, precies. Ja. Dus daar moeten we van af. Ja. Dat idee van dat, het, dat je er weinig, het is gewoon een patiënt met een ontstoken wond. En die zie je ook gewoon in de praktijk.
Ja,
exact. Maar dat is toch iets wat in dat hoofd van die huisartsen en zeker van de assistenten waar je over moet praten.
Ja,
maar.
En het is natuurlijk ook lastig. Ook. Er is een regeling. Het is op papier allemaal goed geregeld. Je kan ook declareren bij het Centraal Administratiekantoor. Dan moet je dan, dat is nog niet geautomatiseerd. Er lopen eeuwig lopen pilots om dat te doen. Wordt een beetje gedraineerd. We zijn daarmee bezig om dat makkelijker te maken. Maar op het ogenblik zijn er aardig wat drempels, ook van overheidswegen, om dat makkelijker te maken.
Ja, dus dan dat is jammer. Ja. Maar goed, eigenlijk zijn die drempels natuurlijk niet. Want het ene drempel is natuurlijk de financiële drempel. Ja. Die hebben we eigenlijk nog niet benoemd, maar die zit er ook.
Ja.
Omdat je niet kan declareren, zal dat voor sommige huisartsen een probleem zijn. Zeker als je veel doet, snap ik. Die hebben ze niet makkelijk gemaakt, het CHK. Maar als je het eenmaal weet, het is een formulier invullen. Ja. Dat is vervelend.
En op de bus doen.
En op ouderwets op de post doen. Dat is natuurlijk wel vervelend. Ja. Maar als je assistenten dat doet, dan kan dat er wel bij. Ja. Dus het is ook, dat is wel te overwinnen. Alleen je moet die drempel. Ja. Je moet die drempel dan over en het gewoon een keer doen en dan. Ja. Is het vervelend, maar we hebben wel meer vervelende administratieve taken, zal ik maar zeggen.
Denk echt waar?
Precies. En uit het onderzoek die gedaan is onder Haagse huisartsen over zorg voor ongedocumenteerden, wat zij nodig zouden hebben om die zorg te kunnen verlenen, was één, help de huisarts bij het declareren bij het CHK. Dat vond ik wel interessant. In plaats van verander het CHK en maak het makkelijker. Maar goed, kennelijk is dat al opgegeven. En de andere was help de huisarts door een vertrouwenspersoon, net als bij Vluchtelingenwerk Nederland, hè, voor vluchtelingen, aan iemand die ongedocumenteerd is te koppelen van de gemeente. Zodat die dat sociale netwerk in de wijk en de hulp voor behuizing enzovoorts en voedsel, dat je daar dan niet als huisarts ook nog zorgen over moet maken. Dus ontzorg daarmee de huisarts. Dat vond ik wel een goede tip, eerlijk gezegd.
Ja, een hele goede tip. En het is ook de onbekendheid met het systeem in Nederland. En het is regelmatig komt voor, best regelmatig, dat je iemand hebt die echt ondergebracht moet worden bij een huisarts. Dat er toch wel grote pathologie is. Lukt dan ook wel. En dan zie je ze een paar weken later weer in de bus. Dan is ze wel verteld van die huisarts, dat is voor jou voor altijd. Daar kan je altijd naartoe. Maar dat is ons systeem. Dat kennen ze niet zo. En wij zijn vertrouwder. Dus dan komen ze toch bij ons.
Ja.
Met het volgende, en dan leg je uit van je moet echt naar je huisarts. Dat is nou wat we voor je geregeld hebben, enzovoort. Dus dat soort dingen, en dat is ook een cultuurverschil, dat daar een persoon voor is, een vertrouwenspersoon die dat begeleidt, dat is ontzettend belangrijk.
Ja, die het systeem, eigenlijk is ons systeem wat lastig.
Voor hun is het lastig.
Ja.
Blijkbaar, en daar staan we dan niet bij stil, dat het voor hun gewoon, dat ze daar een hulp goed bij kunnen gebruiken.
Ja, en dat is gewoon de werkelijkheid waar we in zitten.
Ja.
Net zoiets, ik moest er even overheen stappen over dat advies help de huisarts bij het CHK. Ja. Dat is eigenlijk acceptatie dat het systeem heel ingewikkeld is.
Ja.
En op die manier het aanvliegen. Maar je kan ook, ik ben blij als er nog een lobbyclub is die probeert dat CHK te bewerken om het makkelijker te maken.
Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel organisaties die zich tegen die ongedocumenteerden aanmoeien. Ja. Die dan, op alle mogelijke manieren. Dat die ook wat meer samenwerken en druk zetten, dat is lijkt me ook heel verstandig op het ogenblik. En dan nemen wij een beetje het voortouw op het ogenblik. Dus dat is wel goed.
Ah, dat is goed. Ja, dat klinkt goed. Hey, en zijn er nog meer dingen die de gemeente of overheid nog zou kunnen doen, die we nog niet hebben besproken, om het wat makkelijker te maken? Denk ik niet, hè?
Nee, ik ben een simpele arts.
Ja, dat mogen zij nog verzinnen.
Nou ja, het coördineren van er zijn, als ik zei net, van er zijn vrij veel organisaties in Amsterdam, met name ook, maar ook overal, die zich bemoeien met ongedocumenteerden. En als de gemeente dat beter coördineert, dat zou al heel veel helpen. Ja.
Ja. Ja. Dus dat de gemeente daar ook een rol in pakt om dat, die zorg te coördineren.
Ja. Ja.
En dan van daaruit
ook in kaart brengt. En op wat voor manier dan ook. Als het alleen om financiële steun dat de gemeente dat doet, dan zou ook heel wat winst bereikt kunnen worden.
Ja.
De gemeente doet al veel.
Ja.
Zeker in Amsterdam.
Ja. Omdat de groep. Zeker voor de daklozen.
De daklozen, dat is eigenlijk. Dat overlapt elkaar een beetje, maar het is toch een hele andere groep.
Ja.
Dokter Valkenier. En je hebt HVO, huis voor huis. En dan heb je dan nog de. Ja, hoe heet dat ding? De LVV, de Landelingen Vreemdelingenvoorzieningen. Kortom, de gemeente doet vrij veel.
Ja, ik heb ook een keer Melissa Diaz, huisarts bij de GGD, bezocht een keer om te zien hoe dat nou was. Of wat Amsterdam GGD doet. Nou, dat is veel.
Ja.
En ook best lastig te doorgronden. Ja. Dus wat je net vertelde, die verschillende groepen die ze allemaal proberen te bedienen.
Ja.
Zo.
Ja.
Maar laten wij als huisartsen praktisch blijven, zeg ik altijd.
Ja.
En die groep die dakloos is, denk ik, te complex. Maar de mensen die inwonen in jouw buurt.
Dat zijn geen. Ja, de huisarts denkt natuurlijk vrij gauw aan de verslavingszorg en de daklozen. Maar een hele grote groep van die ongedocumenteerden, dat zijn gewone mensen, net zoals jij niet.
Met een medisch probleem.
Met een medisch probleem.
Ja. Leuk. Nou, ik wil een beetje richting afronding. Deze podcast is voor huisartsen in opleiding. Heb jij nog als arts, oud-huisarts, tips voor die AIOS, voor deze groep? Of gewoon voor het vak?
Ach, niet iedereen heeft affiniteit met dit werk. Maar als je dit leuk vindt, dan moet je het vooral doen. En zet je daarvoor in, vergeet het niet. Als je je biechtregistratie hebt, dan kan je al bij ons werken. Bij Dokters van de Wereld.
Ja.
Bijvoorbeeld iets als Artsen zonder Grenzen, die heeft veel hogere drempels. Maar wij zijn daar echt laagdrempelig in.
Mm-hmm.
Je hebt niet zoveel tijd als huisarts in opleiding. Maar ik heb toch vorige week nog gewerkt met een huisarts in opleiding.
Oh, mooi.
Die was erg enthousiast, want we kregen achter elkaar drie trans dames die voor een medicatie kwamen. Dus daar zijn nu ook expert in. Dat zie je in je gewone opleiding niet. Dat je dus estrogenen geeft, een anti-mannelijk hormoon. Het is leuk. Maar in het algemeen het advies is, doe het. Dat is een soort inkop van, het hoort erbij. En dat is het eigenlijk.
Het is mooi werk.
Heb jij nog een advies? Jij werkt ook mee.
Ja, zie het als vergeet de medemenselijkheid niet. Dat zou ik willen zeggen. Dus als iemand bij de balie komt, verwijs dan toch niet direct door naar kruispost of iets dergelijks. En dat ga ik ook in mijn praktijk nu bekijken. Hoe doen wij dat eigenlijk? Dat is weer iets wat ik dan nu meeneem. En ik hoop dat de AIOS'en dat ook meenemen. En verder dacht ik, we hebben wel, omdat deze hele zorg best ingewikkeld is qua organisatie, wat jij ook even aanstipte, hebben wij op de wiki van de HOFUMC website, hebben we een bouwsteen gemaakt over zorg voor onverzekerden, maar ook zit ook een uitleg over de zorg voor de asielzoekers en hoe dat in Amsterdam gedeeltelijk, vooral eigenlijk omdat we natuurlijk in Amsterdam een opleiding zijn, geregeld is. Dus bezoek de website HOFUMC, de wiki, bij onder maatschappelijk handelen, onze bouwsteen, zorg voor onverzekerden. Erik, ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek.
En graag gedaan.
Het was heel leuk om je te ontmoeten en met je hierover in gesprek te gaan.
Ik heb het ook graag gedaan.
Mooi.